Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Hi allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Space Cowboys. Hey. Hier met Herbert Blankenstein.
Jury
Natier.
Hoi.
En ondergetekende Thijs Roes.
Jij ook welkom.
Dankjewel.
Terug van, wat was het ook weer, vorige week als je er niet...
Nee, we zijn een beetje aan het rondklooien geweest met alle, met wie, wanneer, waar, bij komt. En de vakantieperiodes komen eraan en corona was gebeurd en zo.
Dus verwacht de komende weken steeds wisselende bezettingen.
Ja, we gaan gewoon kijken elke keer wie er kan en wie er zin heeft. En proberen ook nog wat gasten uit te nodigen. Er zijn wat e-mails de deur uitgegaan.
Kijk.
Er is nog geen verlossend woord op, maar wie weet. Komen er binnenkort weer. Is wat mensen... Langs.
Oh, goody.
Ja, dat zou heel leuk zijn. Dus stay tuned. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Waar gaan we het allemaal over hebben?
Space Force.
Space Force.
Niet Space Force, het legeronderdeel, maar Space Force, de serie.
Aha, met van Steve
Netflix,
Carell.
Met Steve Carell.
Ja.
We hebben zitten kijken. Allemaal een paar afleveringen. En daar gaan we het over hebben.
Ja.
Dat is één.
En we gaan het ook hebben over astronomie. Over waar komt toch eigenlijk... Ja, wij bestaan uit... wij zijn carbon-based life. Hè? Het leven hier...
Voor zover ik weet, ja.
Is, ja, hè, allemaal op... we hebben ons leven... Alle moleculen zijn opgehangen aan koolstof. Als het... kernmolecuul of atoom, moeten we maar zeggen. Waar komt dat allemaal vandaan? Daar weten we nu iets meer van. En we gaan het hebben over SpaceX, zoals altijd eigenlijk. Want die zitten als we op de klok kijken, die willen zo meteen weer even iets gaan launchen. Jury, wat zijn ze aan het doen?
Ja, nou, we zitten nu te wachten op de volgende lancering van hun Starlink-constellatie. 57 satellieten deze keer. Ja, ik vind het heel vervelend. Wow. Niet meer steeds 60. Maar 57 deze keer.
Oh, okay, ja.
Omdat er ook twee kleine aardobservatiesatellieten van BlackSky meegaan als passagiers op deze vlucht.
Okay.
Nou, volgens mij zitten we nu te wachten op goed weer. We hebben nog zo'n kwartier. Ja, we hebben nu 12 minuten hebben we nu nog. En het weer ziet er niet goed uit.
Oh.
Dus we houden het in de gaten.
En voor de oriëntatie van de luisteraar. Het is vandaag 8 juli.
Ah, dat doet het er niet toe.
Ja.
Dat doet het er niet toe. Elke twee weken gaat zo'n ding omhoog.
27, ze zijn allemaal, en ze zien er allemaal exact hetzelfde
precies,
uit.
Precies. Tijd bestaat niet. Tijd is relatief, Herbert.
Het is, ja, maar ik heb toch gezegd.
Ja, al zit je op dit moment lekker met je kont ergens op het strand. Gewoon toch is het je gelukt om midden in de zomer ergens heen te gaan. Dan zit je gewoon onze oude afleveringen terug te luisteren.
En dan is het toch spannend.
Ja, precies. Die luisteraar, die verwelkomen we ook.
Sterker nog, als we dit niet vertellen wanneer het eigenlijk is, dan is het zeker spannend. Want als je het wel vertelt wanneer
dan weet je wanneer of het gelukt is of niet. Ja. Ja, en wij weten het nog niet. Dus wij zitten op dit moment
volgende
nog in totale... Ja. Nou, hè? Dat zou ik ook niet willen zeggen. Zeker op een podcast is dat heel ongezellig als je dan je mond hebt. Met nog 10 minuutjes voordat hij dan misschien wel of niet de lucht ingaat. We houden dat maar gewoon even in de gaten. Dit is dus weer voor Starlink. Wat ik eigenlijk zo bijzonder vind aan Starlink de hele tijd. Blijkbaar is er voor hun een business model om dus nu al die vrij dure lanceringen te doen met al die kleine satellietjes. Is het nou de hele bijvangst? Of hebben ze nou ook al een paar keer iets omhoog gestuurd met alleen maar voor Starlink?
Dat is sowieso. Ik vind dat een puntje. Als je kijkt naar afgelopen half jaar wat SpaceX allemaal heeft gelanceerd. Het is eigenlijk alleen maar hun eigen grut wat ze de ruimte in hebben gestuurd. Heel veel Starlink geweest. Weinig waar ze echt winst mee hebben kunnen maken. En dat viel mij wel een beetje op. Want normaal gesproken heeft Starlink altijd heel veel... Mijn microfoon.
Nee, het is niet microfoon. Sorry, ik zit een beetje met welkom bij radio, mensen. Dit is, ik probeer een beetje. Je klinkt heel hard bij mij. Dus ik zit de verkeerde koptelefoon zacht te zetten.
Er is een regelaartje.
Bla bla bla. Dit ben ik. Ja, nu tette je niet meer zo in mijn oortjes.
Kijk, dat is een stuk prettiger.
Sorry, ga verder.
Nee, wat mij dus opviel is het afgelopen half jaar dat er gewoon heel weinig echt revenue binnengekomen is bij SpaceX.
En dat eigenlijk zal toch wel gewoon vet door de NASA betaald zijn?
Die is betaald. Ja. Maar daar hebben ze natuurlijk ook wel zelf hun eigen geld in gestoken.
Ja.
En voor de rest is het eigenlijk alleen maar Starlink geweest. Dus we hebben nu afgelopen maand weer een GPS-satelliet voor de Space Force gehad.
Kijk,
eindelijk. En de komende periode zit het er ook wel goed uit met een paar commerciële communicatiesatellieten. Maar ja, ze proberen dus nu om wat ruimte die ze over hebben bij dit soort Starlink-lanceringen, om die in te zetten om kleine bedrijfjes te helpen met het omhoog brengen van hun satellieten. Ja, en bij de vorige lancering waren er volgens mij ook drie kleine aardobservatiesatellietjes de lucht in gestuurd. En nu dus twee. En het ziet eruit dat eigenlijk bij de komende lanceringen er ook steeds een beetje ruimte overblijft voor dit soort passagiers.
Ja, en dus niet andersom. Ik zou eigenlijk eerder zeggen dat ze zeggen, nou, we verkopen eerst een vlucht aan een partij en daar verdienen we ons gaatjes geld mee. En dan vullen we de gaatjes elke keer op met onze eigen satellietjes die de lucht ingaan. Ja. Maar dus blijkbaar heeft SpaceX voor zichzelf bepaald, dit gaat zo lucratief worden.
Ja, zij willen natuurlijk voor het einde van het jaar willen ze gewoon een soort van initial operating capability hebben. Dus dan moeten er, ja, volgens mij begin 2021, moeten er in ieder geval 1500 van dit soort satellieten in een baan om de aarde zweven. Zodat ze kunnen beginnen met de eerste tests. En de eerste mensen ook daadwerkelijk internet via de ruimte kunnen aanbieden. En daar hebben ze wel wat haast bij. Want dat willen ze gewoon zo snel mogelijk gerealiseerd hebben.
Ja. Ja, nou, ik wil graag naar mijn eerste soort van nieuwtje. Het is niet eens een nieuwtje, het is een rapport van een paar maanden geleden. Maar ik hoorde het iets en het gaat heel erg hierover.
Ja.
Het is een rapport van onder andere Baiva Lal. Zij is de projectleider van het. Even een paar afkortingen, want daar houden ze van in Amerika. Zeker als het over zo'n onderwerp gaat. Van de STPI, van IDA. Wat is dat nou? Dat is de het Space and Technology Policy Office. Het Science and Technology Policy Institute, dat is hem. Dat heeft een onderzoek gedaan naar eigenlijk hoe groot is de ruimtevaarteconomie in de Verenigde Staten nu. En ontzettend relevant, want eigenlijk de hele tijd zijn de beloftes, the sky is the limit, zou ik willen zeggen. De beloftes zijn van die economie elke keer heel groot. Hè? We zeggen het ook in deze podcast vaak, van er komt heel veel aan. Die economie gaat zich enorm ontwikkelen. Maar wat zij nu eigenlijk hebben gekeken is, in hoeverre is dat al waarheid aan het worden? In hoeverre wordt dat waarheid? Zijn we al op stoom aan het komen? Het gaat bijvoorbeeld heel vaak over de trillion dollar space industry. Hm. Nou, hebben ze gewoon eens even gekeken van, is het nu al een trill? Dat is het ook weer. Ja. Het is een bil.
Trillion, yard, dat is 1000 miljard.
1000 miljard, dat is even billion makkelijker. In het Nederlands raakt dan al de kluts kwijt. In het Engels is het makkelijker. Ja. Het antwoord is nee.
Oh, okay.
dat is nog niet
zo. Dat was de management summary.
De management summary is no. Het is interessant. Zij worden gesponsord door de federale overheid van de Verenigde Staten. Ze zijn wel een onafhankelijk instituut. Zitten tegenover het Witte Huis en moeten dus eigenlijk policy-advies geven aan die executive office. Hè, dat is gewoon het kantoor van de president. Zodat de overheid er juiste beslissingen op kan nemen. Dus in die context hebben ze geschreven. Nou, wat komt daar bijvoorbeeld al uit? Dat waarschijnlijk veel getallen over de huidige space-economie al ongeveer met de factor 2 te hoog worden ingeschat. Want ze zeggen al vaak, veel zaken worden bijvoorbeeld, veel opbrengsten worden dubbel geteld. Of het grijze gebied tussen wat hoort nou wel bij die space-economie en wat hoort nou niet bij die space-economie is te groot. Is veel te ruim genomen, omdat eigenlijk iedereen het wil dat het zo groot mogelijk lijkt en dat allemaal. Dus bijvoorbeeld, ze gaf een voorbeeld. Onze collega's van de Planetary Radio, Planetary Society, die hebben een eigen podcast. We hebben ook ooit de presentator daarvan in de uitzending gehad. Zij was daar te gast en ze legde het als volgt uit. Van kijk, als je een film via de satelliet verspreidt. Gewoon zodat het mensen in de huiskamer komt. Dan het abonnementsgeld, dat reken je wel mee. Want dat is natuurlijk een soort directe opbrengst. En ook de service-industrie om die satellieten te krijgen. Maar de royalties op die film voor de acteur, om het maar even gekscherend te zeggen, dat gaat natuurlijk veel te ver. Maar er is wel een heel groot grijs gebied. Want als je hebt die service-industrie voor die satelliet bijvoorbeeld. Nou ja, als die personen aan iets aan het klussen zijn en ze halen een broodje om de hoek, hoort dat er dan wel niet bij. Nou, dat is een hele moeilijke.
Je kunt er nog nauwkeuriger naar kijken. Want je kunt doen alsof alles wat nu via satellieten gebeurt, anders niet gebeurd zou zijn.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet altijd waar.
Nee,
dat is absoluut want iemand waar. Die ja. nu een film koopt, die ja, dan toevallig via een satelliet naar hem toe wordt gebeamd, die had anders misschien die film ook wel gekocht, maar op een andere manier.
Ja, maakt die het veel uit of dus, die BAM
is dat dan ruimtevaartindustrie? Of, dat vind ik best een moeilijke vraag. Wat je dan wel en niet precies. zou moeten meerekenen.
Ja, nou, dat vond zij dus ook een moeilijke vraag. En daarom, het grijze gebied is dus groot. En, maar daar komt dus wel uit zichzelf eigenlijk al een veel kleiner getal uit.
Ja.
Er zijn er allemaal verschillende soorten modellen voor. Dus ook ik in de show notes komt gewoon dit volledige rapport voor iedereen die geïnteresseerd is om de tientallen pagina's door te werken. Maar even wat highlights. Is dan dus dat eigenlijk de traditionele grootte van de space-economie wordt ongeveer geschat op $300 miljard.
En dat is heel wat anders dan een trillion dollar.
Dat is trillion. Nou, de ja. 300, hè, 0,3 in plaats van 1 als het ware.
Ja.
Die 1 trillion is een beetje de ambitie. Daar wordt het over gesproken. Van dat zit eraan te komen. Kijk maar naar SpaceX. Kijk maar hoe zich dat ontwikkelt. Daarvan zegt ze dus, nou, daar zijn we dus nu sowieso nog niet. Ze zegt zelfs, we zitten ongeveer op de helft. Op dit moment is die space-economie dus eigenlijk volgens die metrics 150 miljard. Wat relatief klein is. Per jaar. Hè? Per jaar. Dus het is natuurlijk niet. Het is ook weer niet niks of zo. Het is wel, nog wel flink. Zij gaat dus uit van die 150 miljard. Dan is er een grijs gebied waarbij dat iets groter kan oprekken. En eigenlijk, ze denken wel dat het zich ontwikkelt. Het is voor hun natuurlijk ook een beetje natte vingerwerk. Maar een 1 trillion space economy op zijn vroegst 2040, 2045, als het zich veel sneller dan nu ontwikkelt. Want als je kijkt naar de daadwerkelijke getallen, dan zet ze van, oké, wat is de groei? Wat is de groei van de space-economie? Nou, dan wordt er bijvoorbeeld gerept, in de media wordt gerept over 5-6%. En op alle, bij al het financiële nieuws van rendementen van 5-6% als je daarin zou in gaan investeren. Nou, ze zegt dat het komt eigenlijk neer op ongeveer 2,1 tot 2,5 ongeveer. En als we daar de inflatie van afhalen, dan kom je dus veel lager uit. Dan kom je dus op een groei van deze economie van ongeveer 0,3% per jaar. Van dus als het ware de taart zelf wordt maar met 0,3% groter. Want ja, de prijzen worden wel verhoogd. En dan lijkt het alsof het een grotere economie wordt.
Dan begint het heel erg tegen te vallen. Want de IT-industrie in de jaren 80 ging echt wel met een procentje of 30 op jaarbasis.
Exact. En dus is het rapport ook wat dat betreft veel meer een soort wake-up call van, ga nou niet als het ware al die huiden al verkopen voordat die beren geschoten zijn. Ja. Want het moet allemaal nog van de grond komen. Is nog steeds risicovol. En een van de dingen die ze ook heel duidelijk zegt is, ja, die private space-economie die is zich zeker wel aan het ontwikkelen. Maar wie is de hoofdklant nog altijd en onveranderd bij gas procentueel gezien, is gewoon de overheid. En als je dan kijkt waar ontwikkelen zich dingen, dan is dus inderdaad in telecommunicatie is daar wel het een en ander aan de hand. En daar komt dus die kleine groei vandaan. Maar verder zitten de meeste ontwikkelingen eigenlijk nu bij, Space Force, bij Defensie zitten veel ontwikkelingen. En dat is toch weer die overheidsklant.
Ja.
Waarbij dus eigenlijk dus niet die totale pie gegroeid wordt. En super interessant, want een reality check. Ja, ik zie jullie ook. Ik zie Juri bijna een beetje beteuterd kijken.
Ja, dat is niet wat ik wil horen. Natuurlijk.
Jij wilde die 10%.
Ja, ik wil gewoon die groei hebben. Nee, maar goed. Ja.
Nee, het is grappig, want het is een van de redenen. Ook toen bij het begin van deze podcast hebben we natuurlijk ook wel eens gezegd van, oh mijn god, er gaat zoveel gebeuren de komende jaren. En dat is ook zo. En die vinger wil aan de pols houden. Maar het is natuurlijk ook best wel leuk. Ik vind het ook heel lekker om als daar die reality check ook juist erbij te blijven houden. Zodat je eigenlijk ook vingers op stere plekken kan blijven
En leggen. Op zichzelf dat de overheid een launching customer is en op allerlei manieren ook de ontwikkeling van de technologie stimuleert. Dat is niet verkeerd. Dat is ook in de IT bijvoorbeeld is dat in hoge mate zo geweest.
Ja.
Aan het internet bijvoorbeeld, om een kleinigheid te noemen.
Maar het valt mij wel op dat bij de ruimtevaart dat de overheid na 50 jaar nog steeds eigenlijk de belangrijkste speler is. Ik bedoel, je hebt die telecommunicatie, je hebt een klein beetje aardobservatie, maar eigenlijk alles draait om overheidsprojecten. Ja. Nog steeds.
Ja.
Ja, en een mens vraagt eigenlijk zich af, dat zou historisch onderzoekers moeten zijn, van hoe ging dat dan met de treinen vroeger? Of hoe ging dat met het internet?
Ja, ja, met treinen. Het mooie voorbeeld van treinen is dat in sommige, dat verschilt een beetje per land. Maar dat is meestal vanuit privaat oogpunt opgestart.
Destijds.
In Nederland ook. Voordat de NS hier kwam, bestond eigenlijk het hele treinnetwerk. Dus bestond uit allemaal private bedrijven.
Mm-hmm.
En die zijn pas in de jaren Nou, eigenlijk pas rond de Eerste Wereldoorlog zijn de eerste zaken genationaliseerd. Daarvoor had je de staatsspoorwegen.
Ja.
Die waren door de staat opgezet om bepaalde belangrijke onderdelen van het netwerk te voltooien. Maar de belangrijkste hoofdassen waren allemaal private bedrijven.
Oh ja.
Die pas daarna zijn genationaliseerd tot de NS. En datzelfde zag je dus ook in Duitsland en in Frankrijk en in Groot-Brittannië. Eigenlijk pas na de Eerste Wereldoorlog zijn er echt de eerste staatsbedrijven ontstaan.
Huh, om het eigenlijk allemaal bij elkaar te...
Ja, dus
binden.
Het primaire opstarten van die hele sector was gewoon een private aangelegenheid.
Maar wel gevoed uiteindelijk toch ook door overheidsgeld die infrastructuur aanlegde. In ieder geval in de Verenigde Staten
vaak
ken ik het
wel.
Op die manier.
In Nederland ook.
Met slechte Nederlandse geschiedenis. Maar.
Ja, nee, maar vaak wel. Maar uiteindelijk de meeste investeringen kwamen toch ook van, in Frankrijk zijn heel veel opgezet door bankierfamilies die gewoon een bedrijfje in de treinenindustrie wilde opzetten om op die manier ook leuk extra rendement te halen op hun beleggingen.
Ja.
En dat zag je meerdere plekken terug.
Oké. Nou, en dat zal dan in ieder geval bij Space dus ook voorlopig nog een wisselwerking blijven. Ook al, ze zegt dus ook niet van het is allemaal niet waar. Alleen de getallen zijn gewoon niet zo lang niet zo hoog. Als
ik
dat
wil niet te storen, maar hoe staat het met onze lancering?
Ik heb even gekeken.
Afgeblazen.
Oh, is die afgeblazen? Ja, ik zag dat de livestream opeens ermee stopte. Dus ik dacht al, wat is hier aan de hand?
Het weer gooit toch weer roet in het eten. Het onweert een beetje in de verte. En er hangt te veel bewolking. Dus uitgesteld.
Boe!
Ik denk dat er een vloek heerst op live lanceringen die wij proberen te kijken.
En ik zag van jullie appjes deze week over. Kunnen we dan niet binnenkort om 4 uur 's nachts hier afspreken? Ja, als dan een
echt maar op de zender, hè?
Oh ja, dan gaan we live op zender.
Ja, dan gaat het wel goed, want dan hangt de magie van FM eroverheen.
Ja, maar ik hoop het.
Dan durven ze het niet meer af te blazen.
Nee, daarom. Dan hebben we onszelf uit bed gewerkt. En dan zitten we hier met die halve oogjes om 4 uur 's nachts.
Ik denk dat wij niet voor dit soort suffe Amerikaanse raketjes die niet tegen een beetje reden. Nee, dus, we moeten gewoon een Soyuz lancering. Die gaat gewoon altijd door.
Dat heb ik hier in elk geval bij BNR ter sprake gebracht. Dat het een voldoende prominente gebeurtenis is. Dan is het bespreekbaar dat we dat op zender gaan
James
brengen.
Webb.
Dus dat we
ik voel een James Webb aankomen.
Live, met natuurlijk ook camera's in de studio.
Oh, James James Webb, dan zit ik bibberend met een kleed over me heen. Ergens in een hoekje.
8 miljard in 1 lancering.
Oh. Oef. Wat was het nou ook alweer? 300, jullie hadden het vorige keer gezegd in de aflevering. 300 faalpunten of zoiets die er zijn?
Ja, het uitvouwen van dat ding...
Ja.
Heeft 300 single points of failure.
Ja, zo hier afgerust.
Hij is 10 jaar over tijd. Hij is een factor 10 over budget.
Ja, ik hoorde jullie trouwens dus ook heel erg zeggen... dat hij niet echt als opvolger van Hubble wordt gezien. Als luisteraar wilde ik daar even over klagen. Dus ik hoor altijd dat er iets van visible light in het spectrum zit. Dus dat zit er wel in. En toen hoorde ik ook volgens mij... Ik weet niet meer wie het zei. Iemand zei van dan krijgen we ook niet van die mooie plaatjes. Nou,
er komen zeker mooie plaatjes.
Er komen zeker mooie plaatjes. Want alle plaatjes die van de Hubble komen zijn Photoshop jobs. Dat zijn verschillende. Voor de luisteraars thuis, dan pakken ze gewoon verschillende frequenties van licht. En dan zeggen ze: oké, als het dus inderdaad een lage frequentie is, maken we een beetje rood. Als het hoge frequentie is, dan maken we een beetje paars. Ja. Weet je wel, ultraviolet.
Maar aan de licht gaan ze er groen. Nog meer uitzien als false color. Producties.
Ja, oké, dat zou natuurlijk kunnen.
Al was het ook maar om recht te doen aan het feit dat het niet is wat je zou zien met je eigen ogen.
Ja, precies.
Maar Hubble is natuurlijk wel iets wat je zou zien met eigen ogen. Alleen gaan ze het dan een beetje enhancen. Wat begrijpelijk is.
Ja, precies. En, maar ik dacht van, nou, daar komen we ook van James Webb. Het is niet alleen de lancering die heel tof is en de gedachte van de ontdekkingen die hij gaat doen. Maar ik denk dat ook wel wat eye candy naar beneden wordt gestraald.
Zeker. Ja. Maar je moet de bewerkingen die ze bij Hubble plegen. Ik heb zo'n idee, spreek me eventueel tegen als je het nodig vindt. Mm-hmm. Dat het iets is als make-up bij televisie. Als je mensen zoals ze zijn onder een televisielamp zet, dan zien ze eruit als lijken.
Mm-hmm.
Weet je wel, wanneer je wilt dat ze eruit zien als mensen. Dan moet je met de verfbus aan de slag. Dus ik stel me voor dat als de Hubble-telescoop foto's maakt van het zwerk, dat eruit ziet als iets heel raars. Terwijl als je wilt dat het eruit ziet zoals het er in feite uit zou zien, als je alleen maar zou vergroten hier beneden omhoog kijken, dan moet je gewoon een beetje klooien met Photoshop. En dat is vast niet altijd zo. Er wordt vast ook wel echt opgeleukt. Maar toch... Die vergelijking met make-up bij de televisie... die is tot op zekere hoogte wel op.
Heel terecht. Al die posters en t-shirts en zo dat je allemaal ziet... zijn toch allemaal zwart-wit foto's... die uiteindelijk allemaal door Photoshop zijn gehaald... om daar de plaatjes van te maken die nu zo beroemd zijn geworden. Dus ja, dan nog eventjes terug. Dat was de kijkersvraag van mij. Ja. Die ik ook zelf beantwoord heb.
Dat je ook niet geluisterd.
Thank you for listening. Ja, precies. Nou, dus, volgens mij heb ik de grootste punten van dat rapport gehad. In de show notes staat alles. En ik heb... wacht tot 2040 en kijk dan eens of die trillion-dollar industry ontstaan is. Ja.
Nu de Space Force genoemd is, zullen we dan ook echt even over de serie gaan hebben?
Sure, ja.
Want voor je het niet weet, is dus een serie op Netflix. En het is een comedie. Dat hebben we net in de inleiding hebben we dat niet gezegd. Comedie over Space Force. Het ruimtevaartonderdeel van de Amerikaanse strijdmacht. Dat in aanbouw is. En waar we in de podcast De Technoloog al over hebben gepraat met Patrick Bolder. Die is legerofficier. En verbonden aan, en dan moet ik op...
Volgens mij Hague Center of Strategic Studies.
De Hague Center of... Dankjewel. Ja. Dat is zo mondvol dat ik het vaak vergeet. In ieder geval, die heeft daarover... Dus wil je daar meer over weten over dat onderdeel, dan moet je daar wezen. En de Space Force is een komische serie die daar de draak mee steekt. Steve Carell inderdaad in de hoofdrol. Lisa Kudrow, bekend van... Friends, zeg ik het goed?
Ja. Steve Carell is van The Office.
Steve Carell is van The Office.
Ja, voor de wat oudere luisteraars onder jullie... van The Daily Show. Deze begon als correspondent. Daar is hij bekend geworden. En daar sindsdien ben ik groot fan van hem. Ik zet het even op de achtergrond. Loopt het even mee.
En niet te vergeten John Malkovich. Ja. Als de wetenschapper die daar dan ook nog tussendoor rondloopt. En jij vond het niks, Thijs.
Wat ik jammer vond, en het... Ik vind dit dus best wel grappig. Wat ik nu zit te kijken, het begin van aflevering 2.
Gelijk overgehaald.
Nee, gelijk overgehaald. Altijd een soort verwachtingsmanagement ding. Mm-hmm. Tuurlijk is het een comedy. Maar een comedy is misschien soms nog grappiger... als hij zich aan echte dingen houdt. En daar de draak mee steekt.
Ja.
En wat ik jammer vond was... en dit is alweer 2 weken geleden of zo... dus de storyline ontgaat me een beetje.
Ja. Het kwam heel... Goed ook, spoilers voor de luisteraars.
Aflevering 1 was het eigenlijk direct, wilden ze iets gaan... Wat ik al, de premisse van de serie vond ik jammer... dat als het ware Steve Carell wordt... Ik ga een beetje zeiken. Steve Carell wordt neergezet als... hij krijgt de Space Force als het ware in zijn schoot geworpen. Mm-hmm. En hij denkt... tegen wil en dank. Wat een lullig baantje en wat vreselijk en wat stom. Terwijl ik denk, daar ging ik als... sorry hoor, maar als je de Space Force mag gaan leiden... Al heb je er niks mee, dan denk
maar
je...
Maar dat is uiteindelijk ook wat hem overhaalt. Hij gaat denken, wacht eventjes, ik weet niet meer wie het was... Die heeft nog eens een keertje de luchtmacht helpen opzetten. Ik geloof dat dat de vergelijking is. Mm-hmm. Die heeft nog eens de luchtmacht helpen opzetten. En dat heeft zijn plek in de geschiedenis verzekerd.
Daar wordt hij dan mee overgehaald.
Dat wil ik eigenlijk ook wel.
Ja, precies. Dus dat wordt zijn typetje.
Voor zover die geloofwaardig moet zijn, vond ik dat wel een geloofwaardige onderzwaai.
Dat was het voorzetje. En toen dacht ik vervolgens... vond ik het heel jammer dat de issues die ze kregen totaal van de pot gerukt zijn. Dus het heeft niks te maken met daadwerkelijk launchen en daadwerkelijk dingen die daar grappig aan zijn. Het is totaal een ridicule persiflage op iets dat
ben ik niet soort van,
dat lijkt op ruimtevaart. En toen dacht ik, er is zoveel dat ik kan kijken. Is dit dan mijn serie? Dus dit is de kritische noot van mijn kant. Herbert.
Ja.
Jij bent aflevering 8. Je hebt de afgelopen dagen niks anders gedaan.
Ik ben er al een tijdje geleden heb ik voor het laatst gekeken. Maar het is een week of misschien 2 weken geleden. Maar ik ben tot en met de voorlaatste aflevering. Dus ik moet eigenlijk alleen de finale nog zien. Maar toen kwamen er allerlei dingen tussendoor. En ik had genoeg gezien om daar hierover te kunnen lullen.
Ja, gaat het ergens heen dan?
Het gaat wel degelijk ergens heen. Het gaat namelijk heen naar... gaan we op de maan landen, ja of nee? Hier zal ik dus de spoilers eventjes tegenhouden.
Dat gaan ze proberen.
Precies. Maar ik zal je vertellen wat ik er aardig aan vind. Want ik vond het dus een hele leuke serie. En het leuke zit hem niet in... heel erg komische situaties... als in dijenkletsers. Dat je de slappe lach krijgt of zoiets. Maar ik zat eigenlijk voortdurend met een glimlach te kijken... door... Echt, vind ik nog steeds leuke dingen. Dingen die te maken hebben met zelfspot is altijd heel belangrijk. Meneer Carell in zijn rol van generaal Nerd... in situaties belandt waarin zijn militaire autoriteit wordt aangetast. Bijvoorbeeld in het samenwonen met zijn dochter. Die zijn autoriteit dus in het geheel niet accepteert. En die ook op heel ongelegen momenten in zijn gezelschap moet zijn. Nou, dat zal ik dus ook niet verder. Ja. Maar, en dan heb je John Malkovich, die daar dus als geleerde aanwezig is. Een geniale rol, waar ik dus, al was hij de enige die daar aanwezig was van enig niveau, dan zou het nog leuk zijn.
Ja.
Omdat hij die wetenschappen zo leuk neerzet met allerlei krachten en zwaktes. wat hebben we nog meer? Nou ja, Lisa Kudrow bijvoorbeeld, die is ook een merkwaardig storend element is. Die zit in de gevangenis, niemand begrijpt waarom. Ik zit me ook nu nog af te vragen, wil ik nou eigenlijk weten waarom ze in de gevangenis zit?
Je weet alleen maar dat ze in de gevangenis zit.
Dat is een stukje van het mysterie. Dat is misschien wel beter.
Als het wel uitgelegd werd, dan zou je dat weer te expliciet vinden. Waarom moet ik nou weten dat ze moord gepleegd heeft? Of waarom moet ik nou weten
dat ze een andere
grote fraude in... Ja.
Dus Silicon Valley zit dat ook. Ik weet niet of je dat keken.
Dus die elementen van zelfspot, waarin dus het militaire wordt ontheiligd en de wetenschap ook een beetje wordt ontheiligd. En allerlei wrijvingen tussen al die verschillende karakters. Die jongen van Chinese afkomst, van de namen helaas ontschiet, dat zul je altijd zien, die ook in Silicon Valley speelt, die fietst hier ook overal doorheen.
Oh, je bedoelt die Jin Yang speelt? Ik ben even, ik ga even opzoeken hoe die heet.
Maar daarnaast ook, daar werk ik naartoe, de president van de Verenigde Staten, die geen moment wordt genoemd.
Maar we weten allemaal dat het Trump is. Ja,
precies, want hij is POTUS en zijn rol is vooral om voortdurend tweets te parachuteren die van invloed zijn op het proces waar wij getuigen. Dus al die dingen vind ik grappig.
Ja.
En nogmaals, ik heb geen moment heb ik moeten hikken van de lach, maar ik zit voortdurend met een glimlach van dit is leuk getypeerd.
Ja. Jin Yang, even hem. Jin Yang heet Jimmy Yang in het echt.
Jimmy Yang.
Uit Hongkong, ja. Okay. Heel erg grappig gast. Heel erg grappig gast.
Dat ik zijn naam niet weet.
Maar nou, ik ga natuurlijk een tweede kans geven. Maar Yuri, wat...
ik vond het eerlijk gezegd ook een leuke serie.
Oké, dat mag, tuurlijk. Over het algemeen is het juist mijn straatje.
Het is inderdaad niet dat ik in een scheur lag. En ik heb van tevoren wel echt even een knopje om moeten zetten om niet te veel te letten op de echte ruimtevaartdetails.
Ja, we zijn gewoon nerdy
zo is het niet echt.
Als je daarop gaat letten, kijk, er zijn een paar dingetjes. Er wordt een paar dagen voor de lancering bepaald. Oh, we gaan die satelliet
op een raket kloppen.
Kan je nog even snel wat lanceren? That's not how it works. Dus dat niet. En het andere, op een gegeven moment werd er een beeld getoond van een Indiase raket die werd gelanceerd met gestolen technologie. En dat was gewoon een Soyuz-raket van Rusland. Dus dat soort details.
Ja, dat zie je. Heb ik niet eens gezien.
Als je daar dan even niet op let. Dan is het echt een hele leuke, vermakelijke serie.
Ja,
aflevering is een half uurtje, dus je kijkt er ook echt zo doorheen. En, aanrader vind ik.
Ja. Jan, ik ga het een tweede kans geven. Ik denk dat ik inderdaad... Silicon Valley kwam heel even ter sprake. Wat ik daar dus heel leuk aan vond, is dat ze dus als het ware zo nu en dan sommige dingen lieten zien die gewoon eigenlijk echt zo zijn of zo.
Ja.
Als het gewoon een yoga sessie van een CEO midden na iets. Of het constant strelen van ego's. Zo van... Je schijnt dan een lampje op iets dat zo is, maar misschien niet zo opvalt. En dan heb je gewoon meer
mensen die kennis van gesteld en toch worden doorbetaald.
Je hebt precies zulke dingen die dan net worden dingen die echt zijn, die als het ware een lampje opschijnt. En dat is dan heb je heel veel kennis van binnenuit nodig. En misschien dat in dit geval gewoon wilde eigenlijk de Office nadoen, alleen in een soort space. Setting. Zo voelt het een beetje. Gewoon, kijk, ze maar grappig doen. Maar jongens, op Netflix, Space Force.
Leuk.
Gaan lekker zien. Gaan we door? Zullen we Witte Dwergen doen of gaan we... Yuri, ik wil jou eens even iets horen vertellen over een ver land hier vandaan.
Een ver land?
Of een half dichtbij.
Zullen we een soort van een land waarvan je niet wist dat ze een ruimtevaartprogramma hadden? Dat is mijn categorie.
Dat is zeker leuk. Dat is altijd leuk. Ja.
Ik werd eerder deze week verrast door een lancering uit Israël.
Oh ja. Nee, okay. Israël had wel iets, toch?
Israël heeft sinds 1988 zijn eigen ruimtevaartprogramma. Eens in de zoveel jaar lanceren ze iets... de ruimte in. En dat zijn altijd spionagesatellieten. Altijd spionagesatellieten om hun buren in de gaten te houden. Wat ik begrijp, want dat willen ze inderdaad. En het interessante van deze lancering is dat het nog ineens een hele speciale satelliet is of iets dergelijks. En het is gewoon een intercontinentale raket waar die op geplaatst is. Maar het leuke is dat deze lancering compleet de verkeerde kant op gaat ten opzichte van andere lanceringen. Andere raketten worden altijd richting het oosten of richting het noorden gelanceerd. Mm-hmm. Deze gaat tegen de draaiing van de aarde in en gaat helemaal naar het westen.
Oké, ja.
Retrograde.
Maar waarom?
Heet dat.
Ja?
Nou, omdat als ze naar het noorden vliegen, dan vliegen ze over Turkije heen. Als ze naar het zuiden gaan, gaan ze over Egypte heen. Als ze naar het oosten gaan, gaan ze over Jordanië, Saudi-Arabië en Irak heen. Dus er is maar één plek waar ze naartoe kunnen lanceren. En ze zijn eigenlijk het enige land dat op deze manier hun satelliet in de baan om de aarde brengt.
Maar is dat zo'n probleem als je zo'n raket in eerste instantie recht omhoog schiet? Komt hij dan op een zodanige hoogte over, pak een beet Irak, dat ze daar luchtafweergeschut op gaan loslaten?
Nee, dat niet. Maar het wordt over het algemeen niet gewaardeerd als je raketten over een ander land lanceert zonder dat ze daarmee instemmen.
Ze zouden kunnen
en
antwoorden.
Je hebt
met...
ook het probleem is dat zeker. Dit is natuurlijk een drietrapsraket. Die eerste trap die gaat op een gegeven moment binnen een paar honderd kilometer vallen. En dat is echt gewoon in een land waar ze. Of je nog mee in oorlog zijn,
waarom
ze geen goede band hebben.
Dan vanaf hun eigen territorium lanceren? Laten dan in Kourou doen of zo?
Nou, ze hebben dus wel eens een samenwerking met India gehad. En dat er vanuit Sriharikota, dus dat is de lanceerbasis van ISRO, India's NASA, dat ze daar een spionagesatelliet vanuit hebben gelanceerd. Maar ze willen het gewoon in eigen handen hebben.
Want dit kost verschrikkelijk veel meer.
Nou ja, precies. Dus deze satelliet is 300 kilogram. Ja. En zwaarder dan dit kan je het ook niet maken. Omdat als je die kant op lanceert, als je naar het oosten lanceert, verlies je ongelooflijk veel aan effectiviteit van je raket. Ja, omdat je gewoon tegen de baan van de aarde
je
in
moet
gaat.
De snelheid van de aardrotatie eerst compenseren. Ja. En daarna moet je vanaf nul beginnen.
Dus zij leveren een stuk effectiviteit in om uiteindelijk vanaf hun eigen grondgebied dit soort satellieten te kunnen lanceren.
Ja. En nog iets misschien, maar dat hangt een beetje af van het doel van de satelliet. Ten opzichte van de aarde beweegt hij dan op. Hij komt hij een stuk sneller over als hij eenmaal in zijn baan zit.
Klopt, ja. Hij gaat ook die kant op. Hij gaat ook de verkeerde kant op.
En dat betekent als je bijvoorbeeld foto's wil maken, dat je, ik noem maar even iets heel dwaas, dat je makkelijker bewegingsonscherpte krijgt.
Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet helemaal zeker.
Of dat je minder lang boven het gebied hangt. Dat je wil,
kijk, uiteindelijk zou willen dit gebruiken om de landen in hun directe omgeving in de gaten te kunnen houden. Ja. Daar is het prima voor geschikt.
Dat doen ze al jaren. Dat kun je ook handig vinden.
Ja.
Okay,
ja. Met een weerballonnetje. Ik zat even aan Beersheet te denken. Gewoon dat die maanlanden die ze hadden gelanceerd. Maar dat was een privaat ding. Dus dit gaat over een overheidsprogramma.
Ja, dit is 100% een defensieprogramma. Het is een intercontinentale raket die ze gebruiken.
Dat willen ze zelfs niet aan Amerika toevertrouwen.
Nee, en Beersheet die zat dus op een Falcon 9 vanuit Cape Canaveral.
Is wel in samenwerking met een aantal aannemers daar gemaakt die ook hiervoor werken. Maar dat was echt een private initiatief.
Ja, precies.
Eigenlijk niet te vergelijken hiermee.
En ik wil niet te lang blijven hangen, maar eigenlijk snap ik dat retrograde nog niet helemaal. Dus als je, dus de aarde draait, wat jij net vertelde.
West naar oost.
Van west naar oost, hè? Ja.
Ja.
Zij lanceren hem dus richting het westen. En dus
tegen de draaiing.
Zal ik even beginnen bij het begin?
Ja.
Wat je altijd doet, omdat het nou eenmaal energetisch heel gunstig is, dat is lanceren van west naar oost.
Ja.
Ja, want dan krijg je een zet van de aarde mee. Ja. Je hebt die beweging al.
Ja. Ja.
Dus maak er dan in godsnaam gebruik van.
En nu moeten ze dus eerst zo snel als dat de aarde draait.
Dan
zijn ze op nul.
Dan hang je maar stil.
Ik snap hem. Ja.
En dan moet je nog verder. En dan moet je dus nog naar 27.000 kilometer per uur gaan.
Om in een stabiele baan te raken.
Ja, je kan ook zeggen dat dit is een vliegtuig, weet je wel. Dan stijgt hij op en dan maakt hij zo'n grote bocht. Dat is nou meer een soort wokkel omhoog.
Dat is wat bijvoorbeeld wat India doet.
En dan omzakeren en dan de andere kant weer.
India lanceert heel veel aardobservatiesatellieten. En vanuit een lanceerbasis in het zuiden van India, als ze direct in een polaire baan zouden gaan zitten, dan zouden ze stukken raket op Sri Lanka droppen. Nou, Sri Lanka vindt dat niet zo chill.
Nee.
Dus wat ze doen is ze lanceren eerst een stukje naar het zuidoosten. En dan halverwege de vlucht maken ze een zogenaamde dogleg manoeuvre. En dan draaien ze eigenlijk helemaal richting het zuiden.
Ah, wat vet zeg.
Ook dat kost ongelooflijk veel extra energie. Dus efficiënt is het niet. Maar het is wel een stuk efficiënter dan A, ruzie met je buren, of B, volledig de verkeerde kant op lanceren.
En jij vraagt je hardop af, waarom kan een raket niet wat een vliegtuig wel kan?
Nou, ik heb wel een idee.
Oké, okay. Ik
heb wel een idee, maar tuurlijk, nee. Ja, vertel eens.
Nou, in de eerste plaats heeft een vliegtuig profijt van het feit dat hij door de lucht vliegt en krachten van de lucht ondervindt. Dus een deel van de krachten die nodig zijn om te keren worden door de lucht geleverd.
Ja.
In de tweede plaats gaat het om steeds veel lagere snelheden in het geval van een vliegtuig.
Mm-hmm.
Dus je moet ook een vliegtuig moet in feite zijn bewegingsenergie in de ene richting omzetten in bewegingsenergie in de andere richting. Dat kost. Maar het is veel minder.
Ja.
Omdat het vliegtuig een lagere snelheid heeft, is het dat een minder groot verschil tussen de beweging de ene kant op en de beweging de andere kant op.
Ja.
Elke keer als je inderdaad je beweegrichting een klein beetje verandert, dan zeker met snelheden die toch in de 20.000, 30.000 kilometer per uur lopen. Ja, dat kost ongelooflijk veel energie. Ja. Dus dat wil je zoveel mogelijk zien te voorkomen.
En die omkeringen die bestaan in de ruimtevaart ook wel. Dan gebruik je een of andere asteroïde of een of andere planeet als slinger. Mm-hmm. Dan is het wel gratis. Maar als het gaat om banen rond de aarde, dan heb je dat even niet bij de hand. Dan moet je echt gewoon ver weg zijn.
Ja.
De aarde zelf kun je eventueel gebruiken, maar niet als het om dit soort banen gaat.
Knap hem. En ik hoop de mensen thuis ook.
Nou,
Israël, stuur boze brieven.
Ja, waarschijnlijk van Israël horen we de komende periode niks meer. Want ze doen dit 1, 2, 3, 4 jaar. Oh, dus het zal weer even rustig
blijven. Leuk dat je even een update kon geven. Ja, sowieso. Ja.
Zal ik iets proberen?
Wat heb jij
wat heb ik eigenlijk? Even te kijken wat ik ook weer heb.
Alleen interessante dingen eigenlijk.
Ja, dit wil ik even noemen, maar niet te lang bij stilstaan. Er is een of andere start-up. Die belooft via een Kickstarter-campagne ruimtegeur als product.
Ruimtegeur? Als een soort van parfum dat naar ruimte rijdt?
Nee, of? De lucht van het inwendige van een space station bijvoorbeeld.
Maar dat schuilt als een scheet, hè?
Dat
ruikt
verschrikkelijk smerig, inderdaad. Ja. Dat is het mengsel van allerlei smeermiddelen en knoflook. En inderdaad, menselijk excrement.
Oh, jezus. Ja.
Maar het is een vage onderneming. Hij heeft trouwens intussen $350.000 opgehaald. Maar Ars Technica die heeft erover geschreven. Daardoor kwam ik dit op het spoor. En die stellen vast dat eigenlijk nergens duidelijk wordt gemaakt hoe ze dit gaan maken. Dus er is enige verdenking van is dit nou werkelijk een serieus te nemen onderneming?
Hoeveel kost het?
Dat vond ik wel heel grappig.
$100.
Ja, goede vraag.
Moet ik
even gaan bladeren?
Laat u niet oplichten.
Wat kun je pledgen? Dat is natuurlijk meteen de vraag. Je kunt $10 pledgen. Dus dat is zijn de minimale kosten, maar dan heb je waarschijnlijk nog niks. Dan ondersteun je alleen het project for no reward. Ga je naar $15, dan... Oké, buy one, give one. All the space heet het dan. En de kosten daarvan is $29 of meer.
Okay.
Dus dat is ongeveer de kosten van een flesje van deze ruimteluchtparfum.
Als we het dus hebben over die ruimtevaartindustrie, hoort dit er dan ook bij?
Dat is een goede vraag.
Ja, haal je die 1.000 miljard.
Nog niet.
Die 1.000 miljard die ga je wel halen met gebakken lucht, ja, dat is wel.
Maar alle zichzelf respecterende media zijn er opgedoken. CNN, Ars Technica, Engadget, NPR, Fast Company, Mashable,
tuurlijk.
CBS.
Er is zo een of andere onbenullig niemandalletje te melden. Laten we dat met z'n allen.
Daily Mail, New York Post.
Ja, en jongens, nieuws is heel belangrijk, hè, om te weten hoe de wereld werkt. Dus dat ook al die bedrijven dat dan ook klakkeloos...
Ja. Belangrijker misschien is het uitstel, dat is best een triest verhaal, van de Vega-raket.
Ja.
Heel
sneu.
Met, ik geloof, 53 satellieten van 24 verschillende klanten aan boord. Die is eerst uitgesteld omdat er een Vega niet werkte of slecht werkte. Jury weet waarschijnlijk uit zijn hoofd wat ding overkwam.
Die ontplofte.
Die ontplofte gewoon.
Okay, ja. Okay, dus ja, hij werkte niet helemaal. Maar dat was vorig jaar. Ja.
Als dat hoorde. Hoe heet dat ook weer? Een niet-nominal prestatie.
Ja, rapid unscheduled disassembly noemen ze dat.
Ja, precies.
Dat werk. En deze, die is, om te beginnen, daardoor uitgesteld. Vervolgens doet Thijs de slappe lach.
Ja, een unscheduled disassembly. Je ziet dat ding inderdaad gewoon uit elkaar vallen. En denk ja, dit was unscheduled. Ja, dit was unscheduled.
Eerst door corona werd hij uitgesteld. En nu door het weer, notabene.
Oh.
En nu is hij door het weer, ik weet niet, een maand of langer uitgesteld.
Hij is uitgesteld, hij is niet opnieuw ontploft.
Nu vraagt Ars Technica zich hardop af, hoezo door het weer 6 weken uitgesteld? Nou, het punt is, er zitten een aantal andere lanceringen aan te komen en die staan te dringen. En om die ruimte te geven is Vega dus nu nog verder uitgesteld. En ze zeggen bij... Ariane Spas is het. Het is een Italiaanse raket trouwens. Een raket van Italiaanse makelij.
Vega.
Ja. Zeggen ze bij Ariane Spas. Deze moeten even voorgaan.
Vanaf waar dan? Zou die
Kourou, we feel your pain. Oh, okay. Kourou.
En het, ja, probleem, het, het probleem zat ook met, had te maken met een wind die heel hoog in de atmosfeer zit. Een soort, ja, van,
wel vrij langdurige winden, hoor. Dus.
En juist, ja, in deze tijd van het jaar is die heel heftig daar. En dit is ook de eerste lancering nadat de vorige echt fout ging. Dus we willen 100% zeker weten dat het goed gaat.
Ja,
volgende lancering is overigens de tweede lancering van onze bekende ruimtevaartwegenwacht. Die ook weer naar een bestaande oude communicatiesatelliet gaat. Daar vervolgens zich aan vastklampt en hem dan weer in de juiste baan om de aarde gaat, gaat brengen.
Dus, sorry, welke is dit?
De ruimtevaartwegenwacht.
Ja, maar sorry, dit is de eerstvolgende missie die
die vanuit Kourou gelanceerd gaat worden.
Ja, okay, ja, precies. Okay. Ja, ik wil zeggen, want er komt ook nog. Soms kan iets gewoon uitgesteld worden en dan opeens heel lang uitgesteld worden. Ik las even over de nieuwe Mars-missie Perseverance, die naar leven gaat zoeken of naar de overblijfselen van leven op Mars.
Ja, met ook wel een rover aan boord. Hè?
Ja, met een rover aan boord en een helikoptertje kan zitten aan. Zelfs een ontzettend vette missie. En daar willen we binnenkort ook in deze uitzending flink wat aandacht aan gaan besteden.
Maar ik laat die lancering dan live verslaan. Nou, dus even tussendoor.
Nou ja, die zou dus 22 juli zijn, ongeveer rond die koers. Het ding is, dan is er een launch window tot ongeveer 15 augustus. Maar als het niet voor die datum lukt, dan is het meteen 2 jaar uitgesteld. Dus je kan je echt goed voorstellen dat inderdaad iets gewoon opeens vanwege gewoon, het is nu helemaal astronomie.
Dan kan die Vega wel even een maandje wachten.
Ja, precies. Ja, deze moet dan naar Mars. Maar inderdaad, de Earth Orbit is dan moet gewoon even wachten. Dus nu dan. Het is niet anders.
Ja.
Oké.
Okay. Who's next?
Nou, ik ga even iets over witte dwergen vertellen. Laat ik het anders zeggen. Ik ga iets over koolstofatomen vertellen. Wij bestaan uit, ons leven bestaat uit carbon-based life. En ik vind het heel lastig om dus sommige dingen nu even naar Nederlands life te vertalen. Want sommige van deze dingen ken ik echt alleen maar in het Engels.
Op koolstof gebaseerd leven.
Op koolstof gebaseerd leven, dankjewel. Ja. Wij zijn van sterrenstof gemaakt. Dus we weten wel, dat komt ergens van de sterren af. Men wist ook al heel lang hoe je een koolstofatoom maakt in de ruimte. Namelijk van 3 heliumatomen. Dus 3 protonen. Er zitten 2 protonen in elke heliumatoom. En in koolstof zitten er 6. Nou, ik dacht eigenlijk dat het 2x3 zou zijn. Maar het is dus 3x2. Dat is hoe het gedaan is.
Fusieproces in wat oudere sterren.
Oh ja, vertel verder. Vertel verder. Wat weet je nog meer?
Wat ik nog meer weet?
Ja, wat weet je nog meer? Want dan kan ik vertellen wat we dan nu weten.
Nou ja, ik vermoed dat het vervolg is. Dat is dus juist in die witte sterren dat zich dat afspeelt. Die witte dwergen dat zich dat afspeelt.
Ja, precies. We wisten dus eigenlijk al vrij lang dat we van sterrenstof bestonden. Dat is Margaret Burbidge die dat heeft helemaal uitgezocht. Beroemde astronoom uit de 20e eeuw. En is op 100-jarige leeftijd afgelopen april overleden. Oh, wow. En ik denk dat dat totaal is ondergesneeuwd in het hele coronageweld. Zij was degene die. Er waren al wel theorieën over. We wisten natuurlijk wel dat er iets in de sterren, dat daar iets werd gemaakt. Maar hoe dat dan precies werkt en welke ster nou precies wat maakte, daar heeft zij eigenlijk het meest defining rapport over geschreven in de jaren 50. Het is nog steeds, het schijnt leading te zijn als gewoon de handleiding van hoe we maken de sterren ons, zeg maar. Maar nu moeten al die kleine vakjes moesten nog ingevuld worden. En bijvoorbeeld is inderdaad, waar kwamen die koolstofatomen nou vandaan? Nou, we zijn erachter. In witte dwergen. Dus, wat is een witte dwerg? Eigenlijk onze zon wordt ook een witte dwerg, als eigenlijk een normale ster, zoals onze zon, wat 90% van alle sterren is. Hè? 90% van alle sterren eindigt als een witte dwerg. Want ook onze zon, als die op een gegeven moment uitgebrand is en al zijn helium kwijt is aan het waterstof en helium kwijt is aan de de rest van het universum, dan blijft er een witte dwerg over. Helemaal binnen in die witte dwerg, zegt dit nieuwe onderzoek van, moet ik even zijn naam natuurlijk ook goed noemen, anders dan ere wie ere toekomt. Uit Italië. Paolo Marigo. Ja, zij is een researcher aan de Universiteit van Padua in Italië. Zij is erachter gekomen, koolstofatomen worden gemaakt in het midden van die witte dwergen. Gaan dan, vinden hun weg naar buiten. Zitten vervolgens op de buitenste laag. En worden vervolgens door de zonnewind langzaam ervan afgeblazen, het universum in. Echt super gaaf. Dus een zachte wind aan het oppervlak brengt die koolstofatomen de wereld in. Om vervolgens de wereld in, het universum in. Om er vervolgens, wie weet, ooit ergens op een ander planeetje
intelligente wezentjes,
van te maken die er volgens over kunnen kletsen. Over hoe dat werkt. Dus,
is in elk geval 1 keer gebeurd.
Ja, precies. Ja. Dus nou, dit is weer 1 klein... dat is in principe... Dus we weten het, van waar het gemaakt wordt. En het is natuurlijk, als we dat totale verhaal over hoe, waar komt leven nou precies vandaan willen kunnen vertellen, moeten we ook weten waar die atomen vandaan komen. En dat puzzelstukje is dus nu opeens even gelegd. Dus dat is heel tof.
Leuk.
Ja.
Dit zijn wel de interessante ontdekkingen natuurlijk, ja, die soms gedaan worden. Ik vind het ook wel fascinerend dat er dus in de jaren 50 dus al een theorie neergelegd is. Ja. En dat we dus nu steeds echt bewijs vanuit de astronomie krijgen dat dit soort theorieën kloppen.
Ja, kernfusie eigenlijk. Weet je wat het was? Kernfusie, dat werd gewoon begrepen op papier als het ware van, hey, dat kan dus. Maar vervolgens waren de astronomische observaties gewoon nog niet goed genoeg om al die data goed in te vullen. En pas tegen de jaren 50 is dat dus eigenlijk, was dat allemaal voorhanden. En door eindeloos naar allemaal verschillende soorten sterren te kijken, werden dus die ideeën daarover, heeft dat dus weten te stollen in, als het ware. Oké, die ster doet dus dit. Hier heb je een supernova, die doet iets anders. Waterstof wordt omgezet in helium door kernfusie in een normale, reguliere ster. En zo. En er blijven nog steeds heel veel dingen over. Want we weten bijvoorbeeld ook wel dat in supernova's worden bepaalde zware metalen gemaakt. Maar dan zien we bijvoorbeeld weer dat er niet genoeg. Dat als je naar de rest van het universum kijkt, dan missen er heel veel atomen. Er zijn heel veel atomen kwijt. Lithium bijvoorbeeld is een heel belangrijk voorbeeld. Van, eigenlijk zou lithium langsgekomen moeten zijn in het ontstaan van het universum. Maar waar is al het lithium gebleven? Dus die missen we. En zo moet eigenlijk. Zij heeft als het ware de roadmap uitgeplot. Maar de letterlijke waar wordt nou precies wat exact gemaakt en hoe komt het dan vervolgens de rest van het universum? Ja, stap voor stap voor stap is het een groot mysterie dat we aan het ontrafelen zijn. Dat is echt gek.
Mooi. Mooi.
Ja. Ik ben helemaal leeg verder voor vandaag. Dus ik klets lekker met jullie mee vanaf nu.
Oké. Okay. Nou, dan wat in elk geval.
Ik hang gewoon lekker achterover.
Moet worden. Dat is. Het is 8 juli, had ik al gezegd. As we speak, is er dus een komeet aan het firmament, hè?
Ja, ik zie alleen maar grijs buiten. Maar ja, ik zag zeggen van, vannacht is die en die komeet te zien. Toen dacht ik echt van, ja, wat nou? Nee. Het regent pijpenstelen.
Stel, het is. Het klaart opeens op. Waar moeten we kijken de komende dagen?
Dan moet je kijken de eerste dagen na nu. Tijdens nu al 8 juli, maar de eerste paar dagen nog, moet je ongelooflijk vroeg opstaan. Om een uurtje of 4, als ik me niet vergis. Zoek vooral zelf eventjes. De komeet heet NEOWISE.
NEOWISE.
NEO van nieuw en WISE van wijs. Dat is niet wat het geacht wordt te betekenen, maar dat heeft te maken met de telescoop die hem ontdekt heeft.
Ik heb nog nooit een komeet gezien in tekst.
Oh nee?
Oh, in 1995.
Diverse keer. Ja? Is mooi, is onvergetelijk. Dus als je de kans krijgt, als het een keer helder is 's nachts. Ja. Oké, de eerste paar dagen nog heel vroeg opstaan. Uurtje of 3, 4. Kijk het vooral zelf even na voor jouw locatie enzovoort. En vanaf vrijdag ook 's avonds laat, rond 1 uur of 11. Dus nu een stuk mensvriendelijker tijdstip.
En is die ook zichtbaar in stedelijke gebieden? Of moet je echt?
Dat wordt moeilijker, want kijk. Alle verhalen gaan op voor die opgaan voor zwakke objecten. Dus bewolking natuurlijk. Lichtvervuiling helpt niet. Mm-hmm. Luchtvervuiling helpt niet. Alles wat dingen moeilijk maakt om te zien, dat helpt niet. Dus je kunt het beste gaan naar een plek waar weinig licht aanwezig is. Het moet natuurlijk helder zijn. Je zicht op de lage horizon moet goed zijn, want het ding komt niet al te hoog boven de horizon.
Oh, serieus?
Natuurlijk, altijd, want een komeet is een komeet omdat die dicht bij de zon staat.
Ja, tuurlijk. Ja, vet. Ja.
Daarom is het altijd 's morgens vroeg of 's avonds laat. En dan nog, op dit moment is het ook zelfs zo, hij verwijdert zich langzaam van de zon. En dat werkt goed en het werkt slecht. Het werkt goed omdat hij daardoor geleidelijk aan minder hard door de zon wordt beschenen. Sorry, het werkt goed omdat hij geleidelijk aan in een donkerder deel van de hemel staat. Okay. Het werkt slecht omdat hij geleidelijk aan minder door de zon wordt beschenen.
Okay.
En dus minder licht geeft.
Oh ja, natuurlijk. Ja.
En het netto effect is dat hij geleidelijk aan minder goed zichtbaar zal zijn. Dus hoe sneller je kijkt vanaf nu 8 juli, hoe beter het is.
Oké, en tot wanneer denk je dat hij dan een beetje te zien?
Tot in de loop van augustus.
Ja, oké. Dus ik heb binnenkort vakantie. Dus dan moet ik echt eventjes gaan zoeken.
Vanaf een bepaald moment komt hij ook weer steeds dichter bij de horizon.
Ja.
Zodat het weer lastiger wordt om hem. Ja, dus
moet je een bergpiek zoeken.
Die manoeuvres van zo'n komeet zijn best ingewikkeld. Ja. En in dit geval werkt dat zo uit.
Ja.
Okay. Dus je kunt het best
de,
snel...
Thanks for the tip. Laten we in de show notes even iets van informatie zetten over hoe we hem
kunnen zien. Ik heb daar een goede link voor. Kijk, dus,
dat horen we graag.
Een leuke gevarieerde uitzending, jongens. We hebben televisie, we hebben ruimtevaartlanceringen. We hebben financieel-economisch nieuws. Astronomie en nu ook nog skygazing tips. Zo. Nou, dat is toch...
Dit overtreffen we nooit meer.
Zo divers gaat het niet meer worden.
Ik weet niet. Volgens mij nu nog één raar nieuwtje uit een ver buitenland. Van Juri. En dan
is het compleet. Kies maar. Ik heb iets uit Nieuw-Zeeland. En ik heb nog iets politieks.
Nou, Nieuw-Zeeland is het verst weg. Dus laten we daar dan maar beginnen.
Kennen jullie Rocket Lab?
Dat klinkt bekend, maar ik weet even niet.
Nou, Rocket Lab is een... Het is eigenlijk een Amerikaans bedrijfje, een lanceerbedrijfje. En het is opgezet door een Nieuw-Zeelandse ondernemer. En zij lanceren kleine raketjes vanuit Nieuw-Zeeland. En je moet dan echt denken aan raketjes die 150 kilogram in een baan om de aarde kunnen brengen. Daar zijn ze in 2017 mee gestart. Eigenlijk is het een soort van hele mini-versie van de Falcon 9. Hij heeft ook 9 van die kleine motoren aan de onderkant. Het lijkt echt op een mini-versie van de Falcon 9. En de businessmodel van Rocket Lab is dat zij voor heel weinig geld een hele kleine satelliet in de baan om de aarde kunnen brengen. Dus voor een paar miljoen heb jij een dedicated raket om jouw 100 kilogram zware satelliet in een perfecte baan om de aarde te krijgen. Nou, zij zijn ook druk bezig met het hergebruiken van die raket. Dus wat zij later dit jaar willen gaan doen, is de eerste trap proberen op te vangen. Als hij aan een parachute naar beneden komt via een helikopter.
Met een schep, nee.
Het is gewoon een helikopter. Een helikopter met een grote haak eraan. Wow. Ze vliegen over die parachute, plukken hem dan uit en brengen hem weer terug naar de lanceerbasis. Ze hebben dus de eerste test vorig jaar al gedaan met gewoon iets wat niet gelanceerd was, maar wat gewoon uit het vliegtuig was gegooid. En dat liep goed. En het is techniek die ook al eerder is gebruikt in de jaren 60 om spionagesatellieten, capsules van spionagesatellieten, uit de lucht te plukken.
Wow.
Interessant om die beelden eens een keer terug te zien.
Ja.
Maar nu hadden zij dus afgelopen weekend hadden zij een lancering. En ik zat te kijken en dat ging goed in het begin. Totdat ik op een gegeven moment in beeld zag dat hij niet meer sneller ging. Hij verloor hoogte. En die hele webcast die ging gewoon door alsof er geen enkel issue was. En nu bleek dus uiteindelijk dat hun lancering mislukt was. Ongelooflijk jammer, want ik vind het een heel erg cool bedrijf.
Ja.
Het is echt een soort van mini-versie van SpaceX. En de satellietjes die er aan boord waren, waren ook allemaal kleine aardobservatiesatellieten. Bijvoorbeeld van Planet Labs, een start-up uit de Verenigde Staten. Ja. Canon. Bekend van de mooie camera's die ze hebben. Die had ook een satelliet aan boord. En nog een ander klein onderzoekssatellietje. Die zijn allemaal verloren gegaan.
Zo serieus. Ik vind dat altijd zo moeilijk, jongen.
En je ziet dan ook dat iedereen verslagen is. Ja. En je ziet dan ook dat een van die makers van die satellietjes zei dat ze gutted waren door het verlies van hun satellietje. Ja, dat zijn echt plekken waar ze... Of dat zijn satellieten waar ze dan al jaren aan hebben gebouwd. En die opeens verloren zijn. Pittig, ook voor Rocket Lab. Want ze zijn nu nog druk bezig om uit te zoeken waar het dan ligt. Er gaan theorieën rond dat het misschien iets te maken heeft met het overschakelen van de ene batterij naar de andere batterij. Want de hele raket werkt op elektrische componenten. Dus de motoren worden ook via elektrische componenten aangedreven. En wat ze doen is tijdens de vlucht van de tweede trap is dat zij van de ene batterijpak naar de andere batterijpak switchen. En waarschijnlijk is het daar ergens misgegaan. Je ziet ook tijdens die lancering dat ze gewoon die batterij die ze niet meer gebruiken, die ploppen ze gewoon uit de raket. Die worden gewoon ook in een baan om de aarde gebracht. Ik kom uiteindelijk wel weer terug. Het ziet er heel gek uit. Een vierkant zwart pakketje wat er weet wegvliegt.
Wat gaaf hoor. Ik zit even naar hun website te kijken. Dat is wel tof hoor.
Ja.
53 satellites launched, zeggen ze. En ook best wel een vette lanceerplek ook.
Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen, qua lanceerplek. De Japanners hebben een prachtige plek helemaal in het zuiden van Japan aan het water. Maar deze plek doet er ook niet aan onder hoor.
Epic, jongen.
Dit is echt op een rotspunt midden in de oceaan. Het was echt een James Bond locatie.
Ja.
En het leuke was ook, vlak voordat hij lanceerde, zat ik ook naar het beeld te kijken. Dacht ik van, zijn er toch allemaal voor witte puntjes op de voorgrond? Maar nou, allemaal schapen.
Oh, ja.
Dus ik zat tijdens die lancering ook te kijken van, zouden ze nou wegrennen? Zouden ze nou weg? Nee, bleven daar gewoon lekker stoïcijn zijn staan. Als die waren waarschijnlijk al lang gewend aan het lawaai wat er van die lancering kwam. Maar
als Nieuw-Zeelanders de eerste waren geweest die een beest in de baan om de aarde waren, hadden ze
dat
zeker een schaap geweest.
Het kon ook niet anders dan dat het schapen waren. Zeker niet voor Nieuw-Zeeland.
Dus Nieuw-Zeeland heeft ook al een programma. Wel tof, zeg.
Ja, het is dus wel een Amerikaans bedrijf. Maar goed, ja, het is een beetje half Amerikaans, half Nieuw-Zeelandse.
Hij is Nieuw-Zeeland.
Hij is een Nieuw-Zeelander. Peter Beck heet hij.
Oh, is het Peter Jackson, dacht ik.
Nee, okay. Andere Peter. Ja. En laten we hopen dat ze snel vinden wat het probleem is. En dat ze snel weer terug kunnen gaan. En dat ze ook snel die mooie experimenten kunnen uitvoeren. Met het uit de lucht plukken van hun eerste gebruikte trappen. En,
Mahia, zo heet hun launch complex. Ja. Mahia. Dus zij zit inderdaad in Auckland, Nieuw-Zeeland. Long Beach in Californië. In Virginia. En de Chatham Islands, waar liggen die dan?
In het kanaal.
Oh, oké, thanks. Nou,
you're welcome.
We zijn helemaal bij, inderdaad. Ze zeggen dat het een true global company. Het is wel grappig dat je inderdaad naar SpaceX refereert. Want dat, die feel krijg je er wel een beetje voor.
Trouwens wel, want misschien zijn het toch wel gewoon Zuidzee-eilanden.
Nou, oké, als jij dat wil. Oké, Chatham Island.
Nou, dus wat je dat live... moment dat je denkt... Klopt dit?
Klopt dit wel, ja.
Gaan we even Herbert Blankenstein eventjes zo goed checken.
Gewoon een live checken.
Zo, Chatham Islands. Ja, Nieuw-Zeeland. Nee, dat ligt toch echt helaas ook... Wow, dat ligt echt in the middle of nowhere. Bij, met het dorpje Ouwenga ligt daar ook.
Ouwenga.
Nee, het is inderdaad, als je inderdaad denkt bij Nieuw-Zeeland... Goh, ik ga de Stille Oceaan op en het grote niks in. Dan kom je op een gegeven moment iets anders tegen. Dat is nog even de Chatham Eilanden. En dan heb je een halve aarde lang niks totdat je... Ja, ik denk Galapagos-eilanden en Chili er tegenkomt. Een beetje zo. Ja, dat is het. Ja, leuk. We gaan de hele wereld rond.
Ja.
Echt tof. Ik vind dat, afgezien van wat ik aan het begin van deze uitzending zei... over hoe groot nou het getalletje van die economie is... Je merkt aan alles natuurlijk.
Overal gebeuren dingen.
En er zijn allerlei soorten landen dat... Kijk, 50 jaar geleden stond alles nog in de kinderschoenen. En toen, boom, in één keer naar de maan. Waardoor ook echt binnen 20 jaar of zo, als daar het geshort circuit werd, alsof een kortsluiting was, meteen een veel te grote missie eigenlijk.
Ja.
En het vette is eigenlijk dat dus alles wat er al niet kan gebeuren in space, op allerlei soorten landen gebeurt. Dus er zijn universiteiten in Afrika die gewoon een raketprogramma hebben.
Hoe heet het ook weer van in die hype cycle? We hebben de top van de te hoge verwachtingen gehad. We zijn het dal van de teleurstellingen nu ook voorbij.
Ja.
En we kruipen nu uit dat dal en
absoluut.
Er gebeuren allemaal mooie dingen.
En er gebeuren allemaal mooie dingen. En of het dan dus inderdaad mensen zijn die gewoon raketten bouwen. He, dus het feit dat laatst die hobbyraket in een baan om de aarde was gebracht. Of dat ze daarmee bezig waren. Dus dat je vroeger had je daar als het ware de volledige mensheid voor nodig om dat van de grond te krijgen, letterlijk. Nu kan je het met eigenlijk
Delftse studenten laten doen.
Delftse studenten laten doen.
Wat mij opvalt is dat er ongelooflijk veel natuurlijk van dit soort bedrijfjes overal als paddenstoelen uit de grond schieten. Ja. Dus bijvoorbeeld afgelopen maand kwam OHB, dat is een Duits bedrijf, in Augsburg. Die kwamen ook met het idee om een kleine raket te bouwen om kleine satellietjes in een baan om de aarde te brengen. Die zouden dan vanuit een platform in de Noordzee gaan lanceren. Ja, dan komt het opeens wel heel dichtbij.
Ja, vet. Ja, nou, daar was natuurlijk ooit sprake van een wild plan om ergens buiten de kust van Lelystad...
Spaceport,
hè? KLM die iets wilde doen. Ik hoor er niks meer van.
Dat is heel leuk als je zegt, dan komt het wel heel dichtbij. Meestal zeggen mensen dat als om de hoek iemand is doodgeschoten.
Nou,
die komt het wel dichtbij.
Ja, ik zie het echt meer als... volgens mij de dichtstbijzijnde lanceerinstallatie vanuit... Wat is de dichtstbijzijnde lanceerinstallatie eigenlijk vanuit Nederland? Volgens mij moet je dan naar...
Dichtstbijzijnde. Nou, ik denk in Zweden eigenlijk.
Kiruna.
Ja,
klopt.
Ja.
Zweden?
Dan heb je het noorden van Zweden.
Banen, Kiruna.
Ja. Ja, nou, dat is voor suborbital rockets alleen. Nog niet voor echte satellieten.
Oké, kan zijn.
Dat niet. Ja, dan moet je inderdaad denk ik naar Noord-Rusland. Naar Plezetsk.
Hey, ik heb er nog eentje.
Ja, dus in plaats van Kazachstan moet je dan dus naar iets dichter bij Rusland. Is er nog ook eentje. Oké.
Als we het toch hebben over speculaire dingen die gebeuren. We weten intussen dat CubeSats bestaan, hè? Goedkope satellieten.
Ja, staan in dat ene rapport van mij ook niet. Het blijkt elke keer dat de economische... Het is efficiënter voor de mensen die het al lukt. Maar om iets nieuws van de grond te krijgen schijnt heel moeilijk te zijn.
Oké, maar goed.
Dus, wensen allemaal succes. Sorry.
Dat is mijn inleiding nog maar. We hebben nu ook Cube Rovers. Er staat een prachtig stuk op nasa.gov. Ik kwam daar waarschijnlijk via space.com of zo.
Cool.
Een of andere afdeling bij de NASA die wordt geleid door een hele jonge dame. Leeftijd moet ik je even schuldig blijven, maar ze is eigenlijk nog. Ze is daar begonnen als stagiair en leidt nu een afdeling. En ontwikkelt een Cube Rover. Echt een ding, ik kan hem jullie nu even laten zien. Niet veel groter dan haar hoofd. Er staat
Echt gewoon, een soort Lego bijna.
Lachend met dat ding.
Technisch Lego.
Daar doet het aan denken.
Ding.
Voor op de maan. En die gaat ook in 2021 gaat die gelanceerd worden. Die gaat een proefrijden op de maan.
Supervet.
Ja, behalve dat ergens krijg ik twijfels. Twee dingen eigenlijk. Als ik probeer na te gaan wat het ding op de maan gaat doen, dan vertellen ze eigenlijk alleen maar dingen die een beetje doen denken aan dat Lunar Project van Google. De
Lunar X-Prize.
X-Prize. Ja. Hij gaat een stukje rijden en hij gaat een plaatje schieten en hij gaat weer terugrijden. Veel meer
straling
dan
straling meten.
Dus dat ding is eigenlijk alleen maar gebouwd om te testen of zo'n ding het ook zou doen.
Ja.
En het doel waarom je zulke dingen eigenlijk zou moeten hebben, dat is niet helder.
Nee, een swarm. Dat is volgens mij het enige waarom het dan logisch is.
Maar dan komt een tweede twijfel, punt van twijfel. Waarom hebben alle maanwagentjes en marswagentjes die er tot nu toe geweest zijn, voor zover ik weet, best wel grote wielen gehad?
Ja.
Dus namelijk omdat je ook over een aantal niet al te kleine keien heen wilt kunnen rijden.
Ja.
Want de maan is een beetje ruw terrein.
Ja.
En hoe kleiner je wielen, hoe kleiner de keien waar je niet overheen zult kunnen komen.
Ja, precies. Als ik die leuke foto's van haar zie, dan...
Die komt niet ver.
Nee, dan heb je inderdaad het idee van... Ja, maar dat, ja,
tenzij je van tevoren het terrein uitgroept dat heel smooth is, heel glad is.
Ja, maar dat
heb je niet
zo snel vinden. Of je hebt ook nog regoliet waar je een
omdat
het
ook weer, precies, omdat het ook weer betekent dat de steentjes die je moet kunnen zien vanaf jouw observatiepunt, die worden heel klein.
Mm-hmm.
Anders dan kun je ze niet zien en kun je ze ook niet ontwijken.
Nou,
kun je ook niet dat ding daar neerzetten waar ze niet zijn. Dus dat is moeilijk. En daardoor denk ik, nou eerst zien dan geloven. Maar ik vind het wel heel leuk. Want het voordeel als je hier iets aan hebt, is natuurlijk wel dat ze heel goedkoop zijn. En net wat jij zegt, Thijs. Je kunt er dan ontzettend veel neerzetten.
Ja.
En het is niet erg als 90% nergens komt.
Nee. Nee, precies.
Nee,
alleen al die jammerlijke bandensporen op de maan. Dat is zo horizonvervuiling.
Dat is zo lelijk, hè?
Ja, zo lelijk.
Zo'n last van als ik dan s'avonds naar buiten kijk. Dan,
ja, precies. Nee, dat wil je niet.
Ik vind wel dat Thijs gelijk heeft. Ja. Er komt een punt dat je zover bent in je maanexploratie. Dat je zegt van, jezus, het ziet er hier wel ontzettend lullig uit. We hebben de boel wel bedorven.
Ja.
Met astronautenpoep en andere afval.
Ja,
Afgedankte maanrovers, maar ook hun sporen.
Ja, ik
het vergaat niet. Dus,
nee, het vergaat nooit meer.
Ik zit al te denken aan de plek van Apollo 11 bijvoorbeeld.
Tenzij dat op een gegeven moment
een soort vreemde visie op een gegeven moment. Van, wow, oké, dus stel al die bases komender van Europa, van China. En het wordt inderdaad normaal. En over 20 jaar is het iets normaler.
Ja.
Dan kan je je dus heel goed voorstellen dat als het op een gegeven moment praktisch haalbaar is, dat je gewoon zegt als astronaut van, hey, weet je wat we vandaag gaan doen?
Opruimen.
We gaan even naar die Apollo-plek.
Ja.
Even het verhaaltje. Ja. De visie die ik had. Dus dan ga je naar die Apollo-plek. En dan kom je daar en dan is het een soort toeristen dingetje. Ja. Waarschijnlijk een lintje gespannen, want op een gegeven moment moet die niet te veel zijn. En volgens mij wordt dat een hele troosteloze plek. Omdat het dus inderdaad alle sporen van iedereen die er ooit is geweest, die ga je zien. En dan uiteindelijk ga je één lullig plekje hebben van, ja, dit is het, met een omgevallen vlag waar niemand bij mag komen. Want als er maar één iemand een keertje heen loopt, ja, dan is je hele historische plek is vergaan. Dus ik weet niet, ik hou elke keer, ik heb er zo'n, het is het vreemde van elke keer van alles wat met ruimtevaart te maken is. Aan de ene kant is het gaat over de allermooiste avonturen die we als mensheid kunnen beleven. En tegelijkertijd voelt het ook alsof we iets kapot maken. Op hetzelfde moment.
Ben dat ik altijd met dat is
de tweestrijd die waar ik altijd in zit.
Het vervelende van menselijke exploratie.
Ja. Het is een filosofische vraag trouwens. De eerste, de landingsplaats van Apollo 11, is onomstreden een monument.
Ja.
En waarschijnlijk geldt dat voor alle Apollo locaties. Ook voor een aantal andere surveyor, Lunokhod. Allemaal geweldig als je die kunt terugvinden en daar kunt kijken. Waar in dat proces van die maanexploratie verandert een monument in een stuk vervuiling.
Ja. Ja.
Ik weet het niet. Verschillende mensen zullen daar verschillend over denken.
De tijd zal het weten.
Ja,
wordt dan ook helemaal platgeslagen. Ik moest deze week een project doen over de pilgrims die naar Amerika gingen. Dat even tegen nieuw licht houden. Ja, die steen waar zij dan dus, Plymouth Rock, dus dan zijn ze van dat schip afgekomen. En dan stappen ze in dat zogenaamde nieuwe wereld. Stappen ze van de boot. En die steen is dus ook, er is nu een tempeltje omheen gebouwd. En weet je, allemaal mensen aan de foto's aan het maken. Het is zo platgeslagen ook dan. Dat ik dus opeens dacht van, oh man, dan heb je dus de plek van Apollo 11. Een van de meest epic plekken ter wereld. Ooit is dat gewoon een, niet gewoon. Het zal nooit gewoon zijn, maar het zal een toeristisch dingetje worden wat een monument is, maar ook zijn waarde verliest. Je kan er eigenlijk niet heen, want dan maak je het kapot.
Ja, nou, tenzij je afstand houdt. 1,5 meter.
En daarmee, dames en heren, is de public service announcement aan het einde ook nog. Zoals Captain Planet, die zei op het einde toch ook altijd nog een wijze tip. We zijn van, hé jongens, gooi je afval in de prullenbak. Ja. En lief zijn van elkaar en 1,5 meter afstand. Jury, Herbert.
You're welcome.
Als dat hem was.
Dat was hem.
Dan zeg ik, lieve luisteraar, tot de volgende keer.
Bij Space Cowboys.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.